Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 65, daarvan de beide eerste verzen, de lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Op het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Wij zingen Psalm 65, de versen 1 en 2. Gemeente, u wordt voorgelezen wat uw aandacht vindt in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Dan zingen wij, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat is Psalm 68, vers 10. Dat we dus zingen na de schriftlezing. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kietelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover deze schriftlezing. Kerk van alle eeuwen en plaatsen, doen we thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In antwoord op deze belijdenis zingen wij van Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. Ieder spreekt in zijn hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor deze dienst vindt uw aandacht in het gedeelte dat is voorgelezen. En dan wel nader de versen 6 tot en met 8. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zover de tekst. We verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is een kostelijk en kostbaar voorrecht dat we weer mogen samenkomen onder de beademing van het heilige evangelie. Dat woord dat zeker is en gewis. Dat woord dat ons de weg wijst vanuit de ellende waarin we leven naar het vaderhuis met zijn vele wonen. Heren, wij danken u hartelijk dat wij zo altijd mogen leven onder uw woord. Onder het aanbod van genade en de prediking van de beloften van het evangelie. Wat gaat u met ons ver, dat u ons deze voorrechten verleent. Maar we doen een beroep op uw barmhartigheid en bidden, of u ons ook wil doen delen in het heil dat er is in Jezus Christus. Zowel ons als onze kinderen. We leggen ons samen aan u de Heer voor. En wij vragen zegen uw boodschap voor een ieder van ons in de omstandigheden waarin we leven. Misschien in geestelijke moeilijkheden. Maar wil eens tot de zielen spreken, Heere. Ik ben uw heil alleen. Wij vragen dat niet omdat wij dat waardig zijn. Of iets zouden hebben verdiend, we zijn zwart in onszelf van ongerechtigheid en dienstbaarheid der zonde. We zijn in onszelf verloren in schuld. Maar we mogen tot u komen en we doen het. In de naam van hem die alles heeft volbracht. En borggerechtigheid voor arme zondaren heeft verworven. En het is in zijn naam dat we bidden. Of u ons in die verworven gerechtigheid wil betrekken, ons erin wil doen delen, Heere, zodat we maar niet ingeschreven staan in de registers van deze geïnstitueerde kerk, maar dat we mogen behoren tot die ene gemeente van de Heer Jezus Christus, die niet beperkt is tot kerkmuren en landsgrenzen, maar die overal present is, waar uw woord ingang in de harten heeft gevonden. En waardoor het geloof geleefd wordt uit Christus. Daar is die gemeente present. En wat is een voorrecht als we met de hand op ons hart mogen getuigen, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Want van deze kerk blijven wij niet eeuwig lidmaat, maar wel van die gemeente van Jezus Christus, waarvan hij het hoofd in de hemel is. Zalig voorrecht, als we hem toebehoren, als we zo'n levend lidmaat zijn en verbidden, Heere. O, denk in uw gunst aan dat volk dat het leven uit uw hand heeft ontvangen, namelijk door het werk van de Heilige Geest met uw woord. Dat volk heeft voedsel nodig, Heer. We hebben dat elke dag nodig voor het aards levensbestaan. Maar als we het leven kennen dat uit u is door de Heilige Geest, dan is ook dat leven noodzakelijk voeding te ontvangen van u. Want, Heere, wij zijn aangewezen, als we het leven kennen, op uw woord en getuigenis, op de redelijke en onvervalste melk van uw woord, opdat er groeikracht en wasdom zal mogen komen, Heere, gelijk wij ook vanochtend mochten overdenken. Want dat strekt tot de glorie van uw naam, als daar een volk mag wezen, Heere, dat getuigt van dat nieuwe leven, dat leven des geloofs uit u. Want een getuigenis, dat houdt toch in dat uw beloften in hem verankerd waar en waarachtig zijn. We vragen van u ook, moeder Heere, zegenen ieder van ons. Ach, u kent ons veel beter dan we denken onszelf te kennen. Het is zo nodig dat u ons door uw geest maar zelfkennis leert. Opdat we mogen leren leven, Heer onze God, als arme zondaren, de volheid van genade in Jezus Christus. En zegen dan degenen die dat leven nog missen. O, het is nog tijd van de genade, om het nu nog deelachtig te kunnen worden. En we doen daarom een beroep op uw barmhartigheid. En we bidden voor degenen die het leven missen, of u het uit genade geven wilt, Heer. Want wij kunnen dat zelf niet pakken en niet nemen. Geen dominee, geen ouderling, geen diaken, niemand, u alleen. We vragen, Heere, gedenk in uw gunst dan aan ons, die het evangelie zullen beluisteren. En doe eens krachtige daden, dat het nog eens uit mag komen. Zoals dat ook lezen van Lydia, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Heer, u bent toch dezelfde? O Heer Jezus Christus, u bent gisteren en heden dezelfde, en tot in der eeuwigheid, en daarom ook in de werking des geestes. En we bidden, ontferm u over ons. Ontferm u over onze kinderen. Want de zuigkracht van de wereld is vandaag zo groot. Bidden van u, Heer, bewaar de kinderen van het genadeverbond bij uw woord. En geef dat ze leren verstaan dat het een voorrecht is kinderen te zijn van het genadeverbond, maar dat het noodzakelijk is om deel te krijgen aan de genade van het verbond. En dat laatste wordt te veel vergeten. We denken vaak, omdat we gedoopt zijn, Heere, dat we zalig worden. Maar geef dat we mogen verstaan dat het enkel genade is als een mens binnengaat in de eeuwige vreugde. Daar komt er van ons niets bij. Leer ons dat te verstaan en wil dan alles weren wat de loop van dat woord in de weg zou kunnen staan. Zegen dat woord alom, hier ter plekke, hier ter plaatse, op vlakke overal. O, waar uw naamsgedachten in staat gesticht te worden. In kerkgebouwen, Heren, in huisgemeenten, kleine kerkjes, waar het woord gebracht wordt, zoals de Heilige Geest ons dat woord heeft geïnspireerd. Wil dat tot een zegen stellen. Want in de veelheid van onderdanen schittert de heerlijkheid van Koning Jezus. We bidden, Heer onze God, ook nu voor allen die verhinderd zijn, die misschien heel graag hier in de kerkbank zouden zitten, maar die er niet toe in staat zijn. Zegens uit genade, Heer. Ook als we op andere wijze nog uw boodschap zullen vernemen, of thuis de Bijbel op tafel nemen, stel het onderzoek van het woord uit genade voor arme zondaren tot een rijke zegen. We dragen ons land en volk aan u op, want dat is roeping naar uw woord dat gebeden en dankzij worden uitgesproken voor degenen die in hoogheid zijn. Denk aan ons, aan onze vorstin, haar man. Heet het vorstenhuis. We dragen naar u op. De Staten-Generaal. Hoewel niet in actie vandaag de dag. Onze ministers. En allen die in hoogheid zijn. Ook van het plaatselijk bestuur van Middelharnis. Dat ze het mochten verstaan dat de gerechtigheid een volk verhoogt. En dat de zonde een schandvlek is voor de natie. En die zonde die tiert welig, Heer, in ons kleine landje. Waarin u in het grijs verleden dat Calvinisme in de reformatietijd zo diep wortel hebt doen schieten. Wij vragen ons vandaag de dag af. Wat is er van over? Wat blijft er van over? Maar we mogen ook deze zaak aan u voorleggen en bidden. Of u geven wilt dat het nog eens anders mag worden. In het land waaraan u in het grijs verleden zo medemaal uw gunst hebt betoond. Wij vragen dat, Heer onze God. Opdat er nog velen mogen komen aan de voeten van Christus. Afgedwaalden. Mensen die behoren tot het gilde van de leegloop. Die niet meer naar de kerken willen. Maar u bent bij machte, Heer, om zelf met een psalmversje of een zondagsschoolversje de zulken in het hart te grijpen en vervragen van u, doe dat. Omdat ze weerkeren onder de boodschap van het heilige evangelie. Zegen dan ons, heel onze overheid. Mochten ook daar nog mensen zijn die vragen naar u en naar uw oude paden, die vragen naar uw woord, Heer. En dan weten wij dat dat vandaag de dag vrijwel niet het geval is. Er wordt afgeweken van uw woord. Allerlei waarden van uw woord wordt onder de tafels geschoven vandaag de dag. Wij bidden, Heer onze God, om een nieuwe revij, een nieuwe opwekking. In ons vaderland en bij degenen die in hoogheid zijn. We leggen deze zaak aan u voor, Heer. Want het is tot droefheid van uw volk en kinderen wat er vandaag de dag in ons land gebeurt. Maak het dus anders, Heere, en dat uit genade. We hebben niets verdiend, ook het Nederlandse volk niet. Maar bij u is vergeving. En daarom pleiten wij op uw woord en beloften en verbidden, Heere. O, houd uw kerk in stand. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ook in ons vaderland en daarbuiten. Zo komen wij smeken tot u, Heer. Ach, wil ons verhoring schenken. Zegen ook deze gemeente. Met kerkenraad en dienaar des woords en zijn gezin. We dragen onze broeder aan u op en verbidden stel hem tot een rijke zegen onder dit volk. En hier ter plaatse. Wees met de broeders van de kerkenraad. Wilt ze meer en meer vervullen met de werking des geestes, zodat ook Jezus Christus in hun leven gestalte mag aannemen en steeds duidelijker, opdat ze goede voorgangers mogen zijn van dit volk. Zo komen wij bidden tot u, maar we willen u ook danken voor alles wat u ons nog geeft elke dag. Inzonderheid voor het voorrecht dat we uw woord mogen horen. Dat we dat woord mogen bezitten. Dat u ons de weg der zaligheid nog wijst. Daar willen we u hartelijk voor danken. En het danken aanvullen met de beden. Zegen ook de prediking in deze dienst. Door de werking ontdekkend en vertroostend van de Heilige Geest. Verhoor ons, o God van zaligheden, en leer ons met onze kinderen in ons leven in uw dienst besteden. Amen. We zingen nu, gemeente, van Psalm 66. Eerst zingen wij dan het 8e vers en daarna het 6e vers komt. Luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan zingen wij het 6e vers. Door hoogstenarmd geweld onttogen zal ik, genoot tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heiligogen met offers aan hem toegezuid. Wij zingen in Psalm 66, de versen 8 en 6. Uw liefdegaven worden ingezameld. De Heer zegen u en uw gaven. gemeente, na het amen van de prediking willen we samen zingen van Psalm 17, het laatste vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvangen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 is dat vers 8. Gemeenten lopen in de loopbaan. Ja, deze wedstrijd van de Grieken was voor de apostel Paulus. Die leefde in die Grieks-Hellenistische wereld. Een geliefkoosd beeld voor geestelijke zaken. Natuurlijk was hij het met die spelen op de Olympus helemaal niet eens. Want de lichamelijke oefening, zegt hij, is tot weinig nut. Godzaligheid is tot alle nut. Maar hij gebruikt dan toch het beeld van de loopbaan. Telkens weer in zijn brieven komt dat uit. Laat ons dan met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Andere tekst bijvoorbeeld. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen dat achter is. En mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is. En ook in onze tekst, gekozen uit de laatste brief die hij geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, gebruikt hij die beeldspraak opnieuw om geestelijke zaken te verwoorden. En het is u voorgelezen de tekst, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En wat er dan verder volgt, de tekst is u bekendgemaakt. We zien hier de apostel Paulus staan aan het eind van de loopbaan. En als hij zo staat aan het eind van de loopbaan, dan kijkt hij terug. Hij kijkt naar het heden. Hij kijkt naar de toekomst. De apostel Paulus aan het eind van de loopbaan. Hij kijkt naar het verleden, naar het heden en naar de toekomst. Apostel Paulus zit gevangen in Rome. Is er heilig van overtuigd, nu is de weg van de Heere God, heeft vaker gevangen gezeten. Anders met mij, nu zwaaien straks die deuren van mijn cel niet open voor mijn vrijheid. Want die bloeddorstige Nero heeft de troon in Rome beklommen. Laatste instructies geeft hij, legt hij vast. In die brief aan Timotheus, die moet zijn werk voortzetten. Ontroerend zijn de waarschuwingen en de vermaningen die hij richt. Tot deze jonge dienaar van het evangelie, predik het woord. Houd aan tijdig en ontijdig, wederleg, bestraf en vermaan in alle langmoedigheid en leer. Wees wakker in alles, leid verdrukkingen door het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. En dan volgt de afscheidsgroet. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Wat een ernstig woord is dat. Die afscheidsgroet. Hij schrijft in de tegenwoordige tijd. Alsof het vonnis dat hem wacht nu al vertrokken wordt. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. En we vragen ons af, wat bedoelt hij daarmee? Wel, hij zinspeelt hier op een ceremonie onder Oud-Israël. Dat offer bestond in het uitgieten van de rode wijn voor het altaar van de Heere als uiting van dankbaarheid, van genoten en ontvangen zegeningen. Zo ziet hij nu ook zijn marteldood. Evenals die rode wijn werd uitgegoten voor het altaar van de Heere, zo wordt zijn rode bloed straks uitgegoten als een uiting van dankbaarheid voor alles wat de Heer in zijn leven is geweest. En dat moment is aanstaande. dat zijn bloed zal vloeien gaan. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. Heeft het woord ontbinding dat er staat in de tekst een heel andere betekenis dan wij denken en dan we lezen. We spreken wel eens over iets dat overgaat tot ontbinding, dat dood is. Maar het woord dat hier in het Grieks staat is heel wat anders. Let je maar eens op, het is een bewijs. Dat woordje alleen al een bewijs van de grootheid en de kracht van het geloof. Want het oorspronkelijke woord dat hier staat voor ontbinding is ontleend aan de scheepvaart. Ja, de apostel wil ermee zeggen, ik lig nu vastgemeerd in een vreemde haven. Maar het moment van mijn thuisvaart is aangebroken. Het wachten is op de ontbinding van de laatste kabel voor de grote reis naar de eeuwige zaligheid. Deze bestemming noemt hij dan niet bij name. Maar hij denkt er wel aan. Hij weet het zeker dat zijn donkere cel straks zal worden verwisseld voor een zonnige woning in het vaderhuis met zijn vele woningen. Want hem jaagt de dood geen angst meer aan. Want het is wel de laatste vijand, maar hij heeft zelf gezegd, het is de laatste vijand die teniet gedaan wordt, omdat Jezus Christus hel, dood en graf immers heeft overwonnen. De laatste vijand, maar een overwonnen vijand. En daarom kan deze gevangene in de Here zijn marteldood zien als losmaken van de laatste kabel voor de thuisreis naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Het leven is hem Christus en het sterven immers gewin. Ja, Christus Jezus is het geheim van deze roemtaal van het geloof. Wie als een arme in zichzelf verloren zondaar aan de Heer Jezus Christus is verbonden en kinderlijk gelovig uit hem leeft of zoekt te leven, mag deze gevangene in de Heere naspreken. Ieder die van hem is, van hem, die zeg ik hel, dood en graf heeft overwonnen, die is gerechtigd om zijn stervensuur te beschouwen als ontbinding, losmaken van de laatste kabel voor de reis naar huis, vaderhuis, met zijn vele woningen. Dus, dat woordje heeft een gans andere betekenis dan wij er normaal in zouden zoeken en lezen. En iemand die genade kent en het leven kent zoals Paulus, die mag deze woorden dus overnemen en zijn stervensuur beschouwen als ontbinding van de laatste kabel voor de reis naar huis. Dat zeg ik niet. Dat is het woord van God. Wie in Jezus Christus is, is behouden. Want er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar ach, er zijn zo weinig, ja, wel verzekerde christenen of gelovigen. Die zijn er zo weinig, gemeente. Ze durven zomaar niet de apostel na te spreken. Er zijn allerlei maars dan in ons leven. En natuurlijk zullen er oorzaken voor moeten zijn. Die moeten we ook in de prediking zoeken op te diepen. Ik geloof dat een van de oorzaken is, één hoor, dat het geloof niet wordt beoefend. Kijk, als de Heer die gave van het geloof gegeven heeft, hè, in de uur van de levendmaking, dan moet er worden geloofd met een D in dit geval. Want geloof en geloven, dat zijn er twee. Geloof is hebbelijkheid, heeft de Heer gegeven. Maar de beoefening van het geloof, dat is geloven. Dus werkzaamheden kennen met het woord. En dat is werkzaamheden kennen met de Heer in de binnenkamer, zoals vanmorgen gezegd is. Gods verborgen omgang vindt de ziel waar zijn vrees in woont. Ja, zonder deze geloofsoefeningen. Ja, dan kunnen we wel zeggen, ik heb iets beleefd in mijn leven. Of zo de mensen dan zeggen, ik ben bekeerd. Maar dan blijven we toch in de mis zitten. Want het geloof moet functioneren. Moet worden beoefend. Daar zal ons woord oefenaar van zijn afgeleid. Dat woord moet worden beoefend. En onze reformatorische belijdenis zegt het zo mooi. Op verschillende plaatsen. Naarmate het geloof gelooft met een T. In die mate is er houvast en zekerheid in het leven der ziel. En dat laatste wordt, dacht ik, te weinig gedaan. Als ik maar weet dat mijn geloof echt is. Als ik maar weet dat ik bekeerd ben. En dan denkt men klaar te wezen. Nee, het geloof vraagt geloven. Beoefening dus van het geloof, gemeente. En zullen wij, gelijk de apostel, kunnen spreken van het losmaken of ontbinden van die laatste kabel die ons bindt aan dit aardse leven, dan zullen we daar iets van moeten leren kennen. Dan zullen we moeten leren zien op Christus. Werkzaamheden moeten kennen met het woord. Iets moeten kennen van de verborgen omgang met de Here. Iets mogen leren kennen van wat Paulus zegt. Het leven is met Christus en het sterven gewin. Voor Paulus is de dood, zelfs de marteldood, geen verschrikking. Dat is echter wel het geval. Als wij aan het evangelie van Gods genade in Jezus Christus rustig voorbij gaan. En misschien denk ik ben al niet zo oud, ik ben nog jong, ik heb de tijd wel. Terwijl het toch zo is dat oude moed en jongen kunnen sterven. Ja, dan blijven wij dus als het ware buiten Gods genade. Terwijl we in de kerk zitten, als we aan het evangelie voorbij gaan. En als we de beloften niet serieus nemen van het woord, gemeent. Er is een ontelbare menigte. Zeg het maar eerlijk. Voor wie de dood geen gewin is. Maar eeuwige rampzaligheid. Eeuwige smart. Ontzettend zal het zijn voor de mensen. Die zoveel van het evangelie hebben gehoord. En altijd rustig zijn overgegaan tot de orde van de dag. En zo komen te sterven. Ze zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dan kunt u wel zeggen, de Heer moet alles geven. Ja, het evangelie dat we horen, ten volle verantwoordelijk. En als dat niet het geval is en we gaan verloren, dan zal Gods schuld zijn. Wij zijn verantwoordelijk onder de boodschap. En dat moet erin gepompt worden, gemeente. Anders krijgen we lijdelijkheid. Wij zijn verantwoordelijk. Daar heeft de Heer Jezus zo sterk op gewezen toen hij zei. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan uw lieden. Ziet u wel? Wij zijn verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid moet ons in een hoekje drukken. Zodat we geen kant meer uit kunnen en gaan roepen naar de Heere. Erbarm u over mij en maak me levend, levend naar uw woord. De apostel was altijd erg bewogen met die mensen. En ja, die het evangelie hoorden, maar overgingen tot de orde van die dag. Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegende mensen tot geloven. Als ik dat lees, dan denk ik, wel eens bij dat woord bewegend is precies alsof die de mensen door elkaar schudden. Net alsof die de mensen door elkaar schudden, bewegend tot het geloof. En ik neem deze woorden van de apostel over. Bewegend tot het geloof, gemeent. Want het is heden nog tijd van de genade. Als je overal buiten staat, je kunt nog behouden worden. Ja, de apostel die zeilklaar ligt om te gaan naar het vaderhuis met zijn vele woningen, was in zijn jonge jaren lasteraar en vervolger van die kleine kudde van de Heer Jezus. Saulus nog blazende dreiging en moord. Hij had bij wijze van spreken het bloed aan de vingers van die arme discipelen van de Heer Jezus. En later schrijft hij mij, is barmhartigheid geschied. Nou, als de Heer naar zo'n man omkijkt, hè, zou dat voor ons geen hulp wezen, zou dat voor ons geen uitkomst kunnen wezen. Als je overal buiten staat, is dat dan niet bemoedigend? Dan is er ook voor u genade. Omdat Christus Jezus gisteren en heden dezelfde is en tot in de eeuwigheid. Daarom roept u ook vandaag weer door die prediking. Zondaren. Ja, hij roept ze. En hij roept u als u overal buiten staat. Hij wil zondaren verlossen van verderf, om het Bijbels te zeggen. En kronen met barmhartigheid en goedertierenheden. Dan kan u de weg wijzen. Vraag hem die altijd dezelfde is. Toch eens om het leven. Om het ware leven dat uit God is door de Heilige Geest. Door die levensband aan hem. Kan het alleen goed komen, gemeente. Zonder hem wacht een eeuwig verderf. Want er is maar één fundament, ik kom erop terug. Er is maar één fundament tot zaligheid, gemeend. O, laat dan die kostelijke en kostbare genadetijd toch niet aan u voorbij gaan. Maar ga eens op de knieën. En worstel eens op uw slaapkamer. Of in het verborgene. Om de genade van God in de Heer Jezus Christus. De apostel staat dus aan het eind van zijn loopbaan, gemeente. Schrijft hij, ik word nu tot een drankoffer geofferd in de tijd mijn ontbinding is aanstaande. En als hij dat zo staat aan het einde, kijkt hij dus terug. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Jazeker, hij staat aan het eind. Hij heeft de loop beëindigd, de goede strijd gestreden. En bij die strijd die hij streden heeft, denkt hij niet aan soldatenleven, maar denkt hij weer aan die loopbaan. Ja, zoals die renners, die loopbaan, zich inspannen, worstelen, strijden, voortjagen, gemeente. Zo was het ook in zijn leven. Hij heeft ook geworsteld, heeft zich ingespannen, heeft gestreden. Nee, niet op de loopbaan van de renners, maar op de loopbaan van geloof en bekering. En op die loopbaan heeft de Heer hem gebracht. Daar is hij zelf niet op gekomen, want dat was nooit gebeurd. De Heer heeft hem daar gebracht, namelijk, u weet er nabij Damascus, ja. En op die baan heeft hij gelopen. Heeft hij geworsteld. Heeft hij gestreden. Het ging daarbij niet bij dat worstelen en strijden om wat bij God te verdienen, want hij had alles, alles in Christus. Het ging hem op de loopbaan van geloof en bekering. Om de ere van God. Om de verheerlijking van Jezus Christus. Daarom was het hem te doen. Om die God van genade ten volle te dienen. Zodat die verheerlijkt zal worden. En dat betekende kruisiging van de oude mens der zonde. Dat betekende strijdend wandelen in nieuwigheid des levens. Dat betekende wat ik vanmorgen gezegd heb, worstelen tegen de macht van de zonde, waarmee ook hij te kampen had. En gemeente, en dit kostte inspanning, worsteling, strijd tot en met. En gemakkelijk was dat beslist niet. Die weg die hem was voorgesteld, beslist niet. Soms moest hij uitroepen. O, als hij zo worstelt op de weg, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Maar daarmee ophoudt,
Wel, nee, dat kan hij niet.
Wie door de Heere gegrepen en wie door de Heere gegrepen is, die kan niet ophouden. Die kan struikelen op de loopbaan, die kan vallen op de loopbaan, maar die staat weer op met een bede in het hart en die gaat weer voort. Die kan niet anders. En daarom verklaarde ik, jaag erna, af en toe grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ja, ik jaag naar het heilig wit van de prijs der roeping Gods die van boven is. In al lopend, al worstelend, al strijdend, roept die anderen via Timotheus toe. Ja, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwig leven, ziet u wel. Het geloof is een strijd. Denk even mensen niet, hè. Maar als je door genade op de loopbaan van het geloof en de bekering wordt gezet, dan wordt het een strijd. Want die doodsvijanden zitten dan nooit stil, Satan, wereld en eigen vlees. Al lopend, al worstelend, gaat hij zo voort. Roept die Timotheus toe en via Timotheus ook van ons. Strijd, de goede strijd des geloofs. En nu staat hij aan het eind, aan het eind van de loopbaan. Ja, en dan roept hij als het ware dankbaar uit, Timotheus... Ik ben er. Ik heb de goede strijd gestreden. Dus achter de rug. En ik heb de loop beëindigd. Want ik sta aan het eindpunt. Het eindpunt heb ik kunnen halen. Maar Paulus die slaat ze niet triomfantelijk op de borst. Die zegt niet, ik heb die strijd zo goed gestreden. Nee, je moet goed lezen. Ik heb de goede strijd gestreden. Hij beroemt zich niet aan het eind van de loopbaan. Over zijn lopen op die loopbaan. En hij beroemt zich niet op die strijd, ja. Hoe vaak is hij gestruikeld, want hij was een man van gelijke beweging als wij. Of was hij dan bijzonder voorrecht? Hij was een mens van gelijke beweging als wij. Hij is gestruikeld op die weg. En hoe medemaal zat ook hij verward. Zoals Gods kinderen ook vandaag de dag in de strikken van de zonde. Maar steeds weer heeft hij vol schaamte zijn aangezicht voor de Heere moeten bedekken. Want dan was het weer mis in zijn leven. Totaal mis. Want ik herhaal het, hij was een mens zoals wij. Een begenadigd mens en Gods kinderen. Ze moeten toch ook medemaal vol schaamte hun aangezicht voor de Heere bedekken. Omdat het weer totaal mis was. Ze is toegegaan in zijn leven, gemeente. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Dat kan de apostel zeggen. Maar zij die nu van Christus Jezus zijn, dat zijn de begenadigden die het leven kennen. Die staan nog niet aan het eind. Nee, dat eind kan plotseling komen, hoor. Onverwacht. Paulus ziet het aankomen. Hij schrijft de laatste brief aan Timotheus. Hij neemt afscheid van zijn geestelijke zoon. Maar iemand die genade kent vandaag de dag hier in de kerk, die kan het eind nog niet zien. Het kan zo komen, maar we zien het eind nog niet. En zolang dat eind er niet is, zijn we geroepen om te strijden. De goede strijd van het geloof. Het is dus lopen. Worstelen. Strijden. Om de overwinning te behalen op de oude mens. De oude mens der zonde die zich de wet Gods niet wil onderwerpen, staat er te lezen. Nee, dat betekent niet dat de lopers die worstelen op de loopbaan van het geloof zich af en toe eens even op de borst kunnen slaan. Omdat het einde al aardig in het zicht is en zij zulke goede prestaties hebben geleverd. Nee, het was immers vaak vallen. Het was vaak ook struikelen. Het was menigmalen lopen. En een neervallen ook. Met tranen in de ogen. Die over de wangen biggelden. Omdat God weer niet aan zijn ere kwam. Dat gebeurt in het leven van Gods volk. Als het weer eens mis is. Dan komen de tranen in de ogen over de wangen. Omdat God niet aan zijn ere gekomen is. Gemeente. Kent u daar ook wat van? van dat vallen, struikelen, schreien, omdat God niet aan zijn eer gekomen is. En toch weer opstaan. Toch weer opstaan en voortgaan. Weer worstelen. Weer strijden. Want die door de Heere gegrepen is, die weet van geen ophoud. Ja, wie op de loopbaan loopt en worstelt. Ja, gemeente, die mogen struikelen. En die mogen soms vallen. En die vallen schuldbelijdend met tranen in de ogen op de loopbaan neer. God kwam niet aan zijn eer, gemeente. En dan gaan ze soms wenen van smart de loopbaan weer verder af. Dat is een stukje van het prachtig geestelijke leven. Als het ons maar niet te doen is om de hemel, maar om de ere van God in het leven. Zullen de tranen vallen op de loopbaan. Omdat het zo menigmaal in ons leven totaal mis is. En God niet aan zijn eer is gekomen. Ik heb de loop beëindigd. Aldus de apostel in zijn afscheidsgroet aan Timotheus. Hij heeft geen stof om te roemen in zichzelf. Als hij terugblikt, dan moet hij belijden. Ik heb de loop niet goed gedaan. Dan moet hij belijden gaan als hij terugblikt. Ik heb niet goed gestreden, want ik ben zo medemaal gevallen en gestruikeld. En daarom zwijgt hij ook over dat lopen. Daarom zwijgt hij er helemaal over. Maar één zaak verzwijgt hij toch niet. Namelijk, Timotheus, ik heb het geloof behouden. Een wonder, hè? Zo vaak gevallen en gestreden. Tranen in de ogen. En toch, ik heb het geloof, Timotheus, dat heb ik behouden. En wie geloof zegt, ja, die zegt Christus. Want het geloof is het instrument dat Christus omhelst. Al dus onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wie geloof zegt, echt geloof, die zegt dus Christus. En nu de apostel bij de eindstreep staat. Gemeente, nu valt alles weg. Alles valt immers weg. Nergens kan hij op bouwen. Nergens kan hij op vertrouwen. Op zijn lopen niet, op zijn strijden niet, op zijn bekeringsweg niet. Alles valt immers weg, gemeente. Hij kan ook niet bouwen op de tranen die hij geschreid heeft. Hij kan niet bouwen op wat hij allemaal ervaren heeft. Hij kan zelfs niet bouwen op de bevinding die hij gekend heeft in zijn leven. Nu aan het eind staat, zeg maar, bij zijn sterbed. Nu valt alles weg, kennissen en vrienden, bekeringsweg, ervaring en bevinding. Nu wordt het, ik heb het geloof behouden. Dat is Christus Jezus, het enig fundament voor mijn zaligheid. En dat is voor ons een boodschap. Om ons in dit tijdelijke leven en ook in het uur van ons sterven niet te gaan bouwen op iets van onszelf. Niet te bouwen op onze tranen, onze deugden, op onze goede werkjes, op ervaring, op de bevinding. Dan kun je niet te bouwen in het uur van sterven. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Zo zal het moeten zijn. In het uur van het sterven. Dan valt de familie weg en de bekenden vallen weg en alles valt weg. En je moet alles achterlaten. Dan valt ook de ervaring weg. En de weg der bekering valt weg. Dan blijft er maar één fundament over. Als het hoofd in het kussen laten vallen. dat is Jezus alleen. Dat is het fundament van de zaligheid die de Heer gelegd heeft in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Gemeente, ik heb het geloof behouden, zegt de apostel dus. En daarmee duidt hij aan, ik heb Christus. Dat is het fundament. En is de bevinding in het geestelijke leven noodzakelijk, gemeente. Want er is geen waarachtig geloof zonder bevinding. Het kan troostvol zijn dat in je zielenleven te beleven en te ervaren. Maar als je op het sterrenbed ligt, dan kun je daar toch niet op ballen gaan. Dan valt het weg. Dan is het Christus, Jezus alleen. Laat ons dat goed vasthouden. Zo is het leven van de apostelgemeente. En Paulus staat dus aan het eind van de loopbaan. Hij kijkt naar het verleden, naar het heden, maar hij kijkt ook naar de toekomst. Ja, leest u maar in de tekst. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. Die kroon is voor mij weggelegd. Dus hij houdt nog dat beeld van die loopbaan vast. Het gaat nu eigenlijk over de prijsuitreiking. Ja, de winnaar destijds onder die Grieken ontving een lauwerkrans. Dat weet u wel. Uit de geschiedenis waarschijnlijk. Die kregen een lauwerkrans. Een ereteken dus, als het ware. Hè? Ja. En Paulus zinspeelt erop, want hij zegt ergens in een van zijn brieven, en velen lopen en één krijgt de prijs. Nou, zo'n prijs is voor mij, zegt hij, nu ook weggelegd. Ja, de kroon is voor mij weggelegd, feitelijk staat er. De lauwerkrans, de rechtvaardigheid is voor mij weggelegd. Maar dat heeft hij niet aan zichzelf te danken. Nee, Christus heeft die lauwerkrans der overwinning of triumf voor hem verworven. En voor hem bewaard. Weggelegd dus. Ja, hij heeft die niet verdiend. Oh, ik heb het al gezegd, struikelingen. Zoals Gods kinderen vandaag dat ook in hun leven wel kennen. Wat een zonden vaak, wat een wonden en wat een fout karakter soms. Ja, waar de zonde als het ware doorheen speelt. Ja, maar Paulus mag zeggen, de krans der overwinning is voor mij weggelegd. Niet omdat hij gelopen heeft en gestreden heeft, maar Christus heeft hem verworven en Christus heeft hem voor hem bewaard. En die krans zal hem door de rechtvaardige rechter, zegt hij in de tekst, gegeven worden op die dag. Wanneer? Op die dag. Wij mogen eraan denken wanneer de laatste kabel ontbonden wordt. Dat hij dan die kroon der overwinning van de rechtvaardige rechter, dat Christus zal ontvangen. Dan krijgt hij de krans van de overwinning, gemeente. En ik herhaal het niet omdat hij zo'n beste brave broeder was en zoveel zendingswerk heeft gedaan. Belangrijk hoor. Maar omdat hij het eigendom is van de Heer Jezus Christus. Dat is noodzakelijk. Ook vandaag. Wij verdienen niets. We hebben alles verbeurd. Maar als we het eigendom zijn van Christus, dan komt het goed. Dat zegt Paulus ook in deze tekst. Ja, maar hij zal ook gegeven worden aan anderen op de loopbaan. Namelijk die kroon der rechtvaardigheid zal ook gegeven worden aan allen die zijn verschijning, dat is de verschijning van Christus, hebben lief gehad. Dus, wat ziet u hier? Wat is de apostel gunnend, hè? Ja, dan moet ik even zeggen dat genade niet bekrompen maakt. Als ik maar behouden word, als ik er maar kom. Maar genade maakt mededeeldzaam.
Genade wordt gunnen, dan gun je het aan je buurman en je buurvrouw. En je naaste ook, als je zelf mag drinken uit de fontein des heils. Oh, dan gun je dat levend water toch ook aan een ander. Genade maakt mededeeldzaam en gunnend, dat zie je hier. Niet alleen mij, maar ook allen die de verschijning van Jezus Christus hebben lief gehad. Gemeente, ja, de verschijning van Christus. Christus is verschenen in de wereld. De eeuwige Zoon van God is verschenen in onze mensheid, in de wereld. Hij is verkondigd in de wereld, dat is ook een verschijning. Hij is verkondigd in de wereld. En wij weten dat hij weer komt. Weer zal verschijnen op de wolken des hemels. En dan mag ik zeggen dat niet alleen Paulus, maar dat allen, zegt Paulus, die zijn verschijning hebben lief gehad. Die liefde hadden tot de Heere Jezus dus. Ook die lauwerkrans der overwinning zullen ontvangen. Niet omdat zij die verdiend hebben, maar omdat ze in hem zijn, Christus, meer dan overwinnaars. En dan gaat hier eigenlijk het beeld van die loopbaan niet meer op. Want, Paulus, ik heb het al gezegd, zin speelt erop, alle lopen, één ontvangt de prijs. Maar hier ontvangen allen die lopen op de geestelijke loopbaan van geloof en bekering, die ontvangen allemaal de lauwerkrans der overwinning. Allemaal. Wie zijn dat? Nou, dat zijn dan degenen die met liefde koorden en door een waarachtig geloof aan de Heer Jezus zijn verbonden. Die het leven hebben gekend. Die in schuldverslagenheid aan zijn voeten zijn neergevallen. En van hem alleen zijn gaan verwachten. En ze lopen op de loopbaan. Omdat het een roeping is om zo te lopen tot Gods eer. Maar ook omdat ze niet anders meer kunnen. Door de kracht der genade lopen ze op de loopbaan van geloof en bekering. Opdat de God der genade aan zijn eer mag komen. Gemeente. Ja, dan lijkt het vaak wat ik vanmorgen al even geciteerd heb. Dat je soms vaak meer achteruit als vooruit gaat. In het geestelijke leven. Maar gemeente, dat lijkt zo. Want Paulus spreekt steeds weer over de wasdom in de genade. Dat betekent niet de wasdom dat we grote mensen worden. Maar dat we steeds lager bij de grond komen. Dat we steeds kleiner worden in onszelf. En dat de Heer in zijn genade steeds groter wordt. Dat is tenslotte de wasdom, gemeente. Ja, en dan allen ontvangen die krans der overwinning en het beeld gaat niet meer op. En als u dan Christus mist, wil ik u oproepen om hem te zoeken. Terwijl hij nog te vinden is, en zij die lopen op de loopbaan, ik zou zeggen, hou vol. Het gaat om de glorie van God, al maakt de duivel u misschien van alles wijs. Houd dat vol op de loopbaan van het geloof. Ja, want zo krijgt u juist op die loopbaan van het geloof en bekering de Heere Jezus steeds meer nodig. Ik zou het zo kunnen zeggen, dan krijgt u die volle Christus nodig. Dan krijgt u nodig niet alleen als een verlosser van uw schuld. Maar dan krijgt u hem ook nodig als bevrijder van de zondemacht in uw leven. Dan krijgt u die volle Christus juist nodig op de loopbaan. Als hij struikelt en valt. En met tranen in de ogen weer opstaat. Dan krijgt hij Christus nog meer nodig. En dat laatste, dat is toch zo rijk dus. Te leven uit die volle Heer Jezus Christus. En op die loopbaan van het geloof zal dan ook gebeden worden. Want dat worstelen en strijden, dat is ook een worstelen en strijden in het gebedsleven. Om de troon van Gods genade. Om kracht om te lopen. In een goddeloze en godverzakende wereld. Waarin vandaar de dag geplaatst zijn. voorrecht is het. Op de loopbaan des geloofs te zijn gebracht door de Heer. En daarvoor te gaan. Ze gaan van kracht tot kracht, staat daar steeds voort. En er zal gesmeekt worden. En gebeden worden. Kracht van de Heer te ontvangen. Dat kan gebeuren. Met je eigen woord. Dat daar een geprangde ziel is. Die zich uitstort in eigen woorden voor de Heer. Kan ook zoals ik eens. Dominee C. Smits. Die nu oud-gereformeerd predikant is in Giezen-Hardingsveld. Eens in de pastorie in Papendrecht. In het Engels heb horen zingen bij het orgel. Hij noemde dat een hymne. In het Engels zong hij. Gebed. In de pastorie van Weiland, dominee van de Klis. Terwijl het orgel werd bespeeld. De dominee Henk van der Schaaf. Onvergetelijk was dat. Zoals die man dat bracht in die huiskamer. En als de zonde last mij drukt, is dan Hollands. Zend dan uw verlossing neer. Ben ik zwak en neergebukt. Schenk mij dan. Uw kracht, o Heer, dat wordt beleefd, gemeente. Allen die genade kennen. Ze kunnen niet zonder bidden. Ze kunnen niet zonder smeken. Ze kunnen niet zonder de kracht van de wijnstok Jezus Christus. En zulke lopers en strijders op de loopbaan. Ze krijgen allemaal, gemeente. De lauwerkrans op de kroon der overwinning, wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Want ze zijn, alschoon ze menigmaal vallen en struikelen, in hem, Jezus Christus, meer dan overwinnaars. Door hem kunnen ze zeggen. Die ons heeft lief gehad. Amen. Ik ga je voor in dankzegging. Heren, we willen dankbaar voor uw heilige aangezicht verschijnen. Nu wij uw boodschap weer samen mochten beluisteren. We willen u daar hartelijk voor danken, heren. En we bidden dat het een bemoediging, een vertroosting mogen zijn. Voor degenen die genade kennen. En vaak struikelen. En staan bij de scherven van hun geloften. Dat ze dan toch in Christus Jezus meer zijn dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Vertroost dan, Heer, degenen die genade kennen. Misschien vaak moeilijk hebben. Maar wil ze bemoediging schenken. Ook door deze prediking. We bidden van u, laat het de roepstem zijn. Voor hen die voor eigen rekening op weg reizen naar de eeuwigheid. Die denken dat ze met hun lidmaatschap van een geïnstitueerde kerk. En met hun doop zonder meer. er wel zullen komen. Dat ze mochten verstaan. Dat ze in hem, Christus, moeten zijn ingelijfd. Dan zijn ze meer dan overwinnaars in hem. Vragen, Heer, de bekering. En het leven voor degenen die het missen. We kunnen ze niet aanwijzen, Heer. Maar gij kent degenen die de uwe zijn. Wij zien de kerk in zijn omvang. Maar gij ziet de kerk of uw gemeente zoals die wezenlijk is. En we vragen van u, Heere, wil die gemeente dan vermeerderen door zondaren te bekeren tot u de levende God. We naderen tot u om te danken dat u ons deze dag met uw woord en onder uw woord geschonken hebt. Wees de naprediker van de prediking van deze dag. En geef dat het uitkomt. Ook in de komende dagen van deze pas begonnen week. Dat we onder het klank van uw woord hebben gezeten. Dat er wat van ons mogen uitgaan in de omgeving waar gij ons geplaatst hebt. Of waar wij komen, Heere. Zegen deze gemeente. We dragen die aan u op. Wees haar nabij in de zoon van uw liefde. Stel de prediking van onze broeder zondag op zondag tot een rijke zegen. Dat arme en verloren zondaren vertroost mochten worden. En dat ze het zielsoog mochten richten op de volleinder des geloofs, Jezus Christus, alles heeft volbracht. Zegen de gemeente, de kerkenraad en de herder en leraar met zijn gezin. Zegen ons allemaal, Heren. We hebben dat zo nodig. En we vragen dat. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds. We zijn zwart in onszelf en verloren in schuld. Maar op grond van uw woord. En uw beloften, die vast geankerd zijn in Jezus Christus en zijn werk, verhoor ons dan uit genade en aanvaard onze dankzegging, ook voor deze dag, uit genade. Amen. Psalm 73 zingen we nu, 12e vers. 73 vers 12. Zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73 vers 12. uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.